Iedereen wakker? Goedemiddag, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. Mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Onze voorganger vandaag is dominee D. Kwant. En de organist van vanmiddag is David van der Vlies. Is welkom en mededelingen. Vervolgens zingen we gezang 483, vers 1, 2 en 4. Gezang 483, vers 1, 2 en 4. Stilgebed, votum en groet. Dan zingen we Psalm 108, de verse 1 en 2. Psalm 108, 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Voor ons gebed, de schriftlezing, is uit Lucas 24, de versen 13 tot 35. Lucas 24, vers 13 tot 35. Zing op Psalm 119, de versen 6 en 7 en 12. Psalm 119, 6, 7 en 12. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en wordt er gecollecteerd voor de kerk en het kerkverband. Dan vindt de verkondiging plaats. Na de verkondiging zingen we gezang 423, de verzen 1, 2, 3 en 4. Gezang 423, vers 1, 2, 3 en 4. Daarna de dankzegging en de voorbeden. Dan zingen we gezang 392, vers 1 en 3. Gezang 392, vers 1 en 3. Dan wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken. Daarna zingen we gezang 392 vers 4 en 5. Gezang 392 vers 4 en 5. En dan daarna wordt de zegen uitgesproken. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin ook weer dominee Kwant ons hoopt voor te gaan. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 483, versen 1, 2 en 4. En ik mag u namens de kerkraad een gezegende dienst wensen.
We willen stil zijn voor God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij zingen Psalm 108, de nieuwe berijming, de versen 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2.
Thank you. Laten wij samen bidden. Grote God, goede Heer, kan het nog geweldiger? Hoger dan het blauw van de hemel reikt uw goedertierenheid en uw trouw. Dat blauw van de hemel, daar zien we in deze dagen en in deze weken weer meer van dan eerder in de afgelopen weken. En dat lijkt ons al zo hoog, zo onbereikbaar. En dan zegt u dat de grootheid van uw liefde, van uw trouw, van uw genade nog hoger reikt dan dat. Daar moeten we toch allemaal in passen. Dan hoeft er toch niemand van ons buiten te vallen. En toch, Heere God, kan dat overweldigende ons soms te veel zijn. Kunnen we er toch niet bij? Kunnen we er niet aan reiken? Vinden we het lastig om ons eraan toe te vertrouwen? U geeft ons onder andere daarvoor toch de diensten rondom uw woord, om in die dingen verder te komen. Om ons af te keren van onszelf. Om ons te doen reiken naar u. Want u bent de God die naar ons reikt. Die uw liefdevolle armen naar ons toe reikt. Die ons met die armen wil omvatten. Die in liefde en genade onze God wil zijn. In de Heer Jezus Christus. Rijk van vergeving. Wij bidden u dat dat in onze harten mag doordringen in deze middag. Wilt u ons helpen bij de lezing van de schriften, uw eigen woord, zo betrouwbaar als wat? Wilt u ons helpen bij de doordenking daarvan? Wilt u onze harten ervoor openmaken? En vervul ons daartoe allemaal met uw Heilige Geest. Wat we ook in deze dienst doen, wat onze taken ook zijn, hoe we er ook bij zitten. Als we verlangend zijn, maakt dat verlangen vol. Als we het niet zien zitten, breekt dat ons door, zodat we het wel zien zitten. Als we ons afkeren bij u, grijp ons vast, keer ons om, zodat ons leven naar u wordt gericht. Dan zal uw heil ons toch niet kunnen ontgaan. Zorg zo voor ieder van ons en voor ons allemaal. Opdat deze dienst is opnieuw tot eer van uw naam. Tot heil van ons mens. Tot opbouw van de gemeente. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen uit Lucas 24. En daarvan de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En wij zingen daarna uit Psalm 119, vers 6, 7 en 12. Zegen uw knecht die gij uw wil gebiedt. Open mijn oog, zodat het helder ziet. De Emmausgangers, Lucas 24, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem was verwijderd en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dat voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? De een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem hebben uitgeleverd om hem ter dood te veroordelen en hem hebben gekruisigd. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf. En ze troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem op aan en ze zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Lucas 24, vers 31. Lucas 24, vers 31. Daar staat: en hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En na de verkondiging zingen wij gezang 423. Gezang 423. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Pasen is een hoogfeest. Het is zelfs vanouds het hoogste feest van de kerk. Nou, dat merk je op een zondag als vorige week vooral. Met hoge tonen en op hoge melodieën zingt de gemeente Gods lof. En zingt ze van de opstanding van haar Here en Heiland. En de Halleluja's zijn niet van de lucht. Als je de moeite neemt om in zo'n paasdienst eens even het aantal keren te tellen dat het woord Halleluja klinkt, nou dan kom je makkelijk tussen de 10 en de 20. Althans, dat is mijn ervaring en dat zult u denk ik ook wel zo hebben. Het is zelfs zo dat dat paasfeest van ouds in de vroege kerk het eerste en ook het enige feest was dat gevierd werd. Dat was van het hoogste belang voor Gods kerk. En voor Gods kinderen. Dit, dat de Heer Jezus is verrezen uit de dood. Nou, als je dat vergelijkt, gemeente, met de hoogte waarop wij Pasen hebben gezet, dan denk ik dat al net een beetje minder is. Want al heel lang is de aandacht van de kerk, als het gaat om de dingen die er gebeuren rond feestdagen, is het kerstfeest toch net wat hoger dan paasfeest. Maar dat is eigenlijk niet terecht. Natuurlijk, was het geen kerstfeest, dan was het nooit Pasen geworden. Maar Pasen reikt daar hoog bovenuit. En weet je wat ze daar goed begrepen hebben? In de zendingsgebieden. Als je een zendeling hoort die in Afrika heeft gewerkt, in een van de thuislanden van Zuid-Afrika bijvoorbeeld, en we hebben daar in onze kerken wel een paar. En als die gaan vertellen hoe het paasfeest gevierd werd, dan kom je onder de indruk van alles wat er uit de kast wordt gehaald om dat feest inderdaad tot een hoog feest te maken. Dat begint vaak al op Goede Vrijdag. En gaat soms ook een hele nacht door. Er wordt eten en drinken aangedragen. Er wordt belijdenis van het geloof afgelegd. Er wordt avondmaal gevierd. Nou, voller kan het dan niet. Dus daar hebben ze echt in de gaten hoe hoog dat paasfeest zit. Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Halleluja. Nou, u doet het met hoge tonen. Elk jaar, neem ik zo aan. Daarbij vergeleken zijn de liederen die we vanmiddag zingen toch net wat gedempter. Ze zijn rustiger. Er klinkt ook niet echt een dik halleluja in door. Ze zijn soms ook wat gedempter van toon. Ze zitten in de sfeer van gebeden, ook dat liedje dat we straks naar de preek gaan zingen, het is allemaal wat meer bij de grond, om zo te zeggen. En waarom heb ik dat zo uitgekozen? Dat heb ik zo uitgekozen, gemeente, omdat ik wel eens merk dat natuurlijk met Pasen alles overvloeit en alles ervan spreekt en dat het heel hoog is, maar dat het misschien juist daarom voor sommige mensen ook net wat te hoog gaat. Ze kunnen er niet bij. Niet alleen kunnen ze er met hun verstand niet bij, want dat kunnen we natuurlijk geen van allen, hè. Niemand van ons kan begrijpen hoe het kan dat iemand die in de dood heeft gelegen op vrijdagavond, dat hij op zondagochtend opstaat uit de dood. Dat is met je verstand niet te begrijpen. En daar hoorde ik vorige week op de radio nog iets heel lelijks over. Er werd iets heel onmogelijks gezegd. En aan de man die geïnterviewd werd, werd gezegd van nou, gelooft u dat nou? En die man die dacht even na en die zei, dat geloof ik net zo min als dat ik geloof dat ene Jezus uit de doden is opgestaan. Nou, die zat. En dat kwam er ook in. Dan ril je even in de auto. Het is gezegd. Maar dat bedoel ik dus niet, want nogmaals, geen van allen begrijpt dat, maar je hart kan er niet bij. Je zingt wel mee, je probeert mee te zingen, Maar het gaat je te hoog. Soms zowel net als die melodieën betreft, maar ook de woorden gaan je te hoog. En de halleluja's zijn je te veel. En zo kan het gebeuren dat mensen na Pasen zeggen, ik ben blij dat het achter de rug is. Nou kan ik je gewoon doen. Ach ja, wat is gewoon, zeggen ze dan ook meteen. Maar het is een helder signaal, soms kan Pasen te veel zijn voor je. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je in een fase van je leven zit waarin je het stevig voor de kiezen hebt, waarin je het zwaar te verduren hebt en waarin je ook maar niet ziet dat daar een einde aan komt. Dat daar licht komt in die tunnel waar je in zit. Ja, dan kun je wel 10 keer halleluja zeggen, maar je hart schreeuwt van, ja, mijn mond zingt het, maar mijn hart doet niet mee. Of je zit een fase waarin er in je gezinskring of in de familiekring dingen gebeuren waarbij ziekte is gemoeid of waarbij zelfs de dood is gemoeid. Voor de een is het sterven van iemand een geweldige opsteker als het Pasen is. Dan is Pasen een geweldige opsteker. Maar het kan ook wezen dat het zo met elkaar botst, hè, dat overlijden aan de ene kant en dat paasevangelie aan de andere kant, dat Pasen eigenlijk wordt weggeduwd in je leven. Het kan niet op tegen de wonden die in je leven worden geslagen en tegen het verdriet dat in je leven voorkomt. Nou, en dan zit je daar lelijk mee, hè, met Pasen. Het zijn hoge woorden, het is een geweldig evangelie, maar het komt niet binnen. En soms schamen mensen zich daar ook voor. Dan zeggen ze van, dat is toch eigenlijk niet goed, hè? Dan kunnen ze soms zelfs zeggen, ben ik dan wel een goede christen? Dat vind ik echt heel verdrietig. Als mensen zich dat dan af gaan vragen. Maar het gebeurt wel. En daarom is het goed, gemeente, om te zien uit de Bijbel dat het rond Pasen echt niet allemaal halleluja is. Nou, als je de Pasengeschiedenis leest, dan blijkt dat natuurlijk ook meteen al uit de eerste woorden die naar Pasen vallen. Dan is er al een flinke aarzeling om werkelijk te geloven dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En om daarin dan ook met huid en haar en met hart en ziel in mee te komen. Maar goed, dan breekt het ineens toch door. Maar vanmiddag komen wij 2 mannen tegen die op de dag van Pasen absoluut geen halleluja gevoel hebben. Die in de hemel hebben gehoord, maar wie het allemaal voorbij gaat. Het heeft hun hart niet geraakt. Ze zijn er niet blij van geworden. Ze zitten op de een of andere manier geestelijk in de mist. En ze komen daar ook maar niet uit. We zien ze lopen, zegt Lucas in zijn evangelie, op die avond van de dag dat de Heer Jezus was opgestaan. Vers 13. Ze gaan op dezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, kilometer of 10, van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus wordt, was. Jeruzalem ligt het hoog in de bergen, hè? Zo heel hoog ook weer niet, maar toch in de bergen. Dus ze gaan naar beneden, naar een van die kleine dorpjes die Jeruzalem omgeven. En ja, het is allemaal heel, heel triestig in hun leven. Want ze hebben nog niet ontdekt, laat staan dat ze dat in hun hart verwerkt is en dat hun hart dan ook op toonhoogte gekomen is, dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat gebeurt pas, hebben we gelezen, helemaal aan het eind van die geschiedenis, als hun ogen worden geopend, de tekst, hun ogen worden geopend en als ze hem herkenden, hun ogen worden geopend. Met andere woorden, dat was voordien niet het geval. Ze waren blind voor de dingen die gebeurd waren en de klanken daarvan en de getuigenissen daarvan, die konden hen niet bereiken. Ze bleven in die geestelijke mist zitten. Nou, daar gaan ze. Vanuit Jeruzalem naar Emmaus. En ja, ze praten wat met elkaar. Dat helpt ook al niet veel. Want ja, als twee verdrietige mensen met elkaar praten, dan blijft het verdrietig, hè. Maar goed, ze delen dan toch met elkaar hun verdriet. Gedeelde smart is halve smart, zouden we met dat spreekwoord zeggen. Maar ja, er gebeurt niet werkelijk wat. Hun ogen blijven dicht. Het dringt niet op ze door. En dan staat er in vers 15, dan komt Jezus zelf bij hen. En hij komt met ze meelopen. Ja, nou zijn de meeste van ons doorgewinterde Bijbellezers. Dus die weten dan wel van, ja, maar dat is nog niet het moment waarop het goed komt, hè? Maar als je nou zo'n geschiedenis niet kent, en misschien zijn er ook al mensen in de kerk die zo'n geschiedenis helemaal niet kennen, dan denk je, nou, maar nou zal het toch gebeuren, hè? Nou zal het toch gebeuren? Je weet niet dat de Heer Jezus is opgestaan, je kan het niet geloven, je kan het niet bij, en dan komt hij zelf. Nou, klaar is Kees. Nou moet het toch goed komen. Maar nee, hun ogen zitten zo dicht, zo vol verbijstering, tranen, dat zelfs als de Heer Jezus bij hen komt oplopen en met hen meeloopt, dat ze niet in de gaten hebben wat voor een unieke persoon daar op dat moment zich bij hen voegt. En dan opent de Heer Jezus het gesprek, vers 17, hij zegt van, ja, ik luister zo eens wat naar jullie en ik neem waar wat er aan de hand is. Wat is er nou eigenlijk allemaal? Vertel eens het. Ja, hij zegt nog niet, kan ik jullie helpen? Maar in ieder geval laat de Heer Jezus zien dat hij aandacht voor deze mannen heeft en interesse. Nou, op dat niveau zit het dan nog voor die mannen, denk ik, op dat moment. Zeg maar, nou, vertel het mij ook eens. Nou, dat wekt wel enige verbazing. Want ze zeggen in vers 18 van, wat hebben we nou? Bent u hier in Jeruzalem de enige als vreemdeling, dat u niet weet wat er allemaal gebeurd is? Ja, dat is toch ook wel een heel onwaarschijnlijke gemeente, want Jeruzalem heeft op zijn kop gestaan. He, vanaf die donderdagavond, die gevangenneming, die veroordeling, die kruisiging. Nou, het zoemde van de geruchten en van de feiten en iedereen was ermee bezig. Dat heb je met zo'n terechtstelling. En hier komt dan iemand die weet van niks. Dat blijkt onwaarschijnlijk. Maar hij loopt ze verder uit de tent. Wat dan? En als je er even achter kijkt, gemeente. Even een klein doorkijkje naar ons. Vanmiddag. Dan leer je daar al uit dat als je op de een of andere manier de geestelijke draad met dat opstandingsevangelie kwijt bent. En ik zei, dat kan goed gebeuren. Hè? Dat er dan blijkbaar de Heer Jezus ook alles aan gelegen is om naar je toe te komen. En om dat uit je mond te lokken. En om daarin met je verder te komen. Dat is wel even iets om goed te noteren. De Heere God in de hemel, zijn Zoon, zijn Heilige Geest, zijn er niet op uit om iemand zomaar door te laten tobben. En iemand steeds verder van hem of haar weg te krijgen. Nee, erop af. En aandacht. En eruit krijgen van, waar zit het nou op vast? Wat is er nou? Nou ja, daar hebben ze wel het een en ander van te vertellen, hè? Ze zeggen, vers 19, de dingen met betrekking tot die man, Jezus de Nazarener, die een profeet was. Nou, dat knalt er al even in, hè? Die een profeet was. Machtig in woord en in werk. Met andere woorden, ze hebben opgemerkt daar in die rondgang van de Heer Jezus op de aarde in die afgelopen 3 jaar, dat hij niet zomaar iemand aan het woord was, maar dat het iemand was van God gezonden, profeet, machtig in het woord. Woord kun je met een kleine letter nemen, maar je mag ook gerust een hoofdletter neerzetten. Het woord namelijk van zijn vader, dat hij verkondigde en dat hij doorgaf. En die twee mannen hebben gezien van, Dat is niet zomaar iemand. Die stijgt boven de middelmaat uit. Die komt zelfs aan de top als het ware. Als je kijkt naar al die andere profeten in het Oude Testament. Daar trokken we ons aan op. Machtig in woord en werk. Nou, dat staat. Maar, vervolgens, vers 20. Onze overpriesters en leiders hebben hem overgeleverd. Ja, die donderdagnacht heen. En hij is veroordeeld. Eerst voor de hoge priester, dan voor Pilatus, Caiaphas, veroordeeld. En hij is gekruisigd. Ja. Ja, dat, en toen was het dus afgelopen. Menselijkerwijs was het toen afgelopen. Een man waar je zoveel verwachting van had. En waar je zo aan vastklonk. Die man is overleden. Op een gruwelijke manier. En overleden. Ja. Dan is het ook klaar, hè? Dan is het ook uit. De ellende en het verdriet is compleet. En dat spreekt des te meer, vers 21. Omdat ze hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ja. Dat dacht je. Een profeet, groot in woord en werk. De verlosser komt eraan, de Messias komt eraan. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. De derde dag. En daar klinkt iets in door, gemeente, van wat in het Oude Testament al staat over die derde dag. Hè? We hebben het daar ook wel eens over gehad een paar jaar geleden. Op die derde dag in het Oude Testament. Dan zijn er bijzondere dingen te verwachten. Dan gebeurt het ongelooflijke. En daar klinkt iets in door van wat de Heer Jezus natuurlijk zelf heeft gezegd. Dat hij in 3 dagen de tempel weer zou opbouwen. Waarmee hij de opstelling van zijn eigen lichaam bedoelde. De derde dag. Maar ja. Dat heeft ook al niks opgeleverd. Het is de derde dag, maar het heeft niks opgeleverd. Dus ook die beloften, ja, die gaan blijkbaar niet meer in vervulling. Ja. Het heeft wel iets opgeleverd. Het heeft een paar geruchten opgeleverd. Vers 22. Sommige vrouwen hebben ons versteld doen staan. Ze hebben zijn lichaam niet gevonden. Ze hebben een verschijning van engelen gezien. Die zeiden dat hij leeft. En ja, ze hebben bij het graf gekeken. En het was ook leeg. Dat klopte allemaal. Maar ja, waar die ook is. Wij hebben hem niet gevonden. Geruchten volop. Maar feiten. Feiten die die geruchten ondersteunen, het is er niet bij. Nou, dus dat is een opsomming van verdrietige dingen die ook aangeven hoezeer die twee mannen in het moeras zitten. En ze hebben de Bijbel open gehad. En ze hebben de teksten gelezen. En ze hebben geloofd in die profeet. En het is allemaal bij de handen afgebrokkeld. En de paasovertuiging en het paasgevoel, het is helemaal weggespoeld. Het is er zelfs niet geweest. Alleen een beetje geruchten. En nou, dat hoort de Heer Jezus aan, gemeente. En nou, dan krijgen die mannen toch wel even iets te horen. Vers 25. O onverstandigen en tragen van hart. Dat u niet gelooft al wat de profeten hebben gezegd. Moest de Christus dat niet lijden? En dan, vers 27. Hij begon bij Mozes en al de profeten. En hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Hij begon bij Mozes. Dat is dus niet bij de figuur Mozes. Hè? Dat is bij de boeken van Mozes. Dus die 5 boeken, hè? De Torah. Daar begon hij. En de profeten. En hij legde uit alles wat in de Bijbel op hem betrekking had. Ja, dat staat er dan zo. En ja, daar had ik nou wel eens bij willen wezen. Ja, dat vindt u misschien raar, hè, dat ik dat zo zeg, maar ik meen het echt. Daar had ik nou wel eens bij willen wezen. Ik had wel eens zo als 4de persoon daar van Jeruzalem naar Emmaus willen lopen en de oren goed open hebben van wat zegt de Heer Jezus daar nou? Maar ja, dat staat er niet bij. Maar ik waag het er toch op. Ik wacht het op. Een paar dingen waarvan het zomaar zou kunnen zijn dat de Heer Jezus dat uit de Bijbel heeft aangehaald. Om u en jouw gedachten ook een beetje op gang te brengen. Laten we maar bij het begin beginnen. Genesis 3. Bij Mozes beginnen. Het eerste boek van Mozes. Die ellendige zondeval. Die Satan die daar de boel komt verstieren. Voor dat mensenpaar. En wij dragen daar vandaag nog de gevolgen van mee. Hè? Zondige mensen. En dan de Heere God die de Satan gaat toespreken. Die zegt van ja, kijk jij maar uit. Want jij zult wel de kerk beschadigen. Hè? De hiel vermorzelen. De kerk beschadigen. Maar zelf gaat jouw kop eraf. Jouw kop wordt vermorzeld. Dus jij hebt een boel kwaad gesticht. Maar denk maar niet dat jij het zal winnen. Ik zal ervoor zorgen dat de boel weer op orde komt. En dat jij wordt verslagen. Nou, dat is met Pasen gebeurd, hè. Dat is met Pasen gebeurd. De allereerste belofte van de komst van de Heer Jezus. Daarom begin ik daar. Me dunkt, in dat gesprek tussen die drie kan ook de instelling van het Pesachmaal niet buiten beschouwing zijn gebleven. Want, ja, dat heeft de Heer Jezus toch net nog gegeten en gedronken voordat hij werd gevangen genomen. En daarvan heeft gezegd van die oude geschiedenis van die verlossing uit Egypte en dat in haast dat Pascha eten de woestijnen naar het beloofde land, dat gaat eigenlijk feitelijk over mij, dat profeteert wel over mij. Neem brood, neem wijn, het verbeeldt mijn lichaam en mijn bloed. En ook dat lijkt mij dat tussen die twee en de Heer Jezus gedeeld is en dat dat door hen is opgevangen. Wat dacht u gemeente van de psalmen? De psalmen, psalm 22, hè? Die psalm die u misschien in de leiderschap wel gezongen hebt, waarin David roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die wij vanmorgen in de geschiedenis van de kruisiging net zo zongen, die voor David was, maar die nog veel dieper van de Heer Jezus was. En de profeten, wat denkt u van Jesaja 53? Dat hoofdstuk dat zo vaak door de evangelisten wordt herhaald en waarin gezegd wordt, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Een lied over de knecht van de Heere, daardoor Jesaja gezongen en, nou, niet rechtstreeks op de Heer Jezus van toepassing doet, maar in tweede instantie, in de twee diepere laag, gaat het daar over de Heer Jezus. Nou ja, laat ik me hiertoe beperken, want u hebt ook geen tijd om er heel lang naar te luisteren natuurlijk, dat lijkt me ook niet goed. Maar je kan geen Bijbelboek opnoemen in het Oude Testament, in de Bijbel van toen, of je komt daar de Heere Jezus tegen. Werkelijk, gemeente. Dat heeft mij in 40 jaar een beetje preken, heeft mij dat diep verwonderd gemaakt. Dat je niet in het Oude, Nieuwe Testament heel uitdrukkelijk over de Heere Jezus tegenkomt. Ja, dat spreekt vanzelf. Maar dat hij ook geestelijk door het Oude Testament heen wandelt. Soms moet je er goed naar zoeken, maar je komt hem tegen. De hele Bijbel gaat over Jezus. Werkelijk waar. En hier, op die looptocht naar Emmaus, hier komt het eruit. Hier vertelt Jezus al datgene wat er in de schriften, in het Oude Testament, om hem gaat. En dat het ook allemaal om hem draait. Nou, en dan komen ze daar bij dat huis. En dan wil de Heer Jezus weggaan. Ja, dat gaat natuurlijk niet door. Dus ja, het is avond geworden. Het is ook gevaarlijk op de weg. Het zijn natuurlijk allemaal mooie, mooie smoesjes. Ze konden gewoon geen afscheid van hem nemen. Nou, kun je het mooier hebben. Geen afscheid kunnen nemen van die man die daarbij hen loopt. En zo komt hij te eten, dan komt hij aan tafel en dan gebeurt het. Dan gebeurt het waar het eigenlijk in al die teksten die we net hadden om gaat en wat voorbereid wordt. Het brood wordt door hem genomen. Door de gast, hè? Niet door de gastheer, door de gast. De gast wordt de gast. Gastheer. Het brood wordt genomen. Hij spreekt de dankzegging uit. En hij breekt het. Hij breekt het. En dat heeft iets gemeente in de evangeliën en de handeling van avondmaal vieren. Dat was het natuurlijk niet letterlijk. Maar door dat woord, breken van het brood. Je komt het ook nog weer tegen in vers 35. Het breken van het brood. Duidt Lucas op die instelling van dat avondmaal en op de voortzetting daarvan. Daar waar het brood wordt gebroken, daar mag je grote dingen verwachten. Daar gebeurt het. In combinatie met het woord, hè, en de uitleg van het woord, de schriften die opengaan. Door de schriften gaan je oren open. Door het brood gaan je ogen open. En ze herkenden hem. Ja, daar heb je het. Ze herkenden hem. En ze zeggen aan de hand van, mens, vriend, onze harten, ze brandden toen hij de Bijbel uitlegde. Dat gebeurt blijkbaar als je maar trouw Bijbel leest. En dat gebeurt als je trouw avondmaal viert. Dan kom je blijkbaar door de geestelijke diepte heen waar je in zit. Dan word je niet altijd meteen, maar dan word je op een gegeven moment opgetild boven je eigen narigheid, boven je eigen gewond zijn, boven je eigen moeite. Ik duid het er in het begin van het bericht aan. En dan zit de Heilige Geest je op dat niveau waarop je met al datgene wat zo tegen zit in je leven toch die paasovertuiging en dat paasgevoel kan krijgen. De sleutel daarvan, gemeente, is de schriften lezen en de sacramenten trouw houden. U zegt van, is dat dan alles? Want dat gebeurt toch bij ons? Ja, dat gebeurt bij u. Dat is alles. Maar dat is dan ook echt waar het principieel om draait. En weet u, Als wij in de put zitten en als wij door Bijbelgedeelten niet meteen getroffen worden, dan maken wij soms de fout dat we de Bijbel dichtlaten. Het helpt toch allemaal niks. Maar zo is het dus niet, hè? Juist dan de Bijbel open. Juist dan biddend lezen. En dan denken we bij onszelf van, ach, naar de kerk gaan, het helpt toch allemaal niks uit. De tafel van het avondmaal, wat is het nou nog? Ik had er toch niet bij. Nee, maar de Heer Jezus sleep je erbij. En de Heilige Geest sleep je erbij. En zo zet hij je weer op niveau. Zodat je er weer tegen kunt. Ze herkenden hem. Ja, ze herkenden hem. Maar toch nog ook, dat kan toch niet uitblijven, hij verdween uit hun gezicht. En dat had je nou liever niet willen lezen. Hij verdween uit hun gezicht. Maar ze hebben natuurlijk voldoende geestelijk te kauwen, hè? Al die stukken uit de Bijbel die open zijn gegaan, daar zijn ze voorlopig niet mee klaar. Maar het herkennen van Jezus, dat is ontzettend kostbaar, hè? Maar het wordt nooit automatisch je bezit. Je hebt er nooit zelf over te beschikken. Het blijft altijd weer iets van de andere kant. Het blijft altijd weer iets wat je gegeven moet worden. Dat is soms lastig. Maar het is ook leerzaam. Wij hebben nergens recht op. Wat wij ontvangen, dat ontvangen we om niet. Uit genade. Omdat we het nodig hebben. Omdat de Heere God het ons heel graag wil schenken. Maar het blijft ook een geschenk. En je bent het ook wel weer eens even kwijt. Ja, dat gebeurt. Maar je krijgt het ook weer terug. Niet omdat je er recht op hebt, maar uit genade. Hij verdween uit hun midden. Hij was een tijd bij ze geweest. Hij had voldoende voeding gegeven om verder te kunnen. En zo gaan ze terug naar Jeruzalem. Lovend en prijzend de Heer naar de andere leerlingen toe. Weet je wat we beleefd hebben? Hij is opgestaan. Ja, gemeente. Broeders en zusters. Hij is opgestaan. Werkelijk. En we herdenken dat niet alleen op 1 april dit jaar. En wij sluiten het met deze zondag niet zomaar af. Omdat het volgende stuk nooit meer terug mag komen. Er zit eten en drinken in. Er zit lezing in. Er zit geestelijk voer in. Waar je altijd weer mee verder kunt. En als u dat trouw doet. En als jullie het trouw doen, jongelui. Dan zul je zien en beleven. Dan komt de Heer Jezus echt in je hart. Op je gebed. En dan lijkt hij soms even weg te wezen, maar hij komt weer terug. Want hij wil je niet laten verdwalen. Hij wil met je meegaan. En wij achter hem aan. Zo blijft hij nabij. En dat gaan we zingen. Amen. Zullen wij danken en bidden. Heere God, u bent een God van heel veel genade. En ook van heel veel soorten genade. U wilt die werkelijkheid van de opgestane Here, van uw Zoon die u opwekt uit de doden en van de opstandingskracht die dat met zich meebrengt. U wilt het aan ieder van ons schenken. En bij de een komt het er makkelijk in en bij de ander is het er bijna niet in te krijgen. Over die laatste ging het in deze middag. Maar ook dan laat u zien dat u ook die leden van uw gemeente, jonger of ouder, niet zomaar loslaat. En dat u die werkelijkheid van Pasen, als het hen in hun hart niet bereikt, niet onthoudt en niet aan hen voorbij gaat, maar dat u juist extra met hen oploopt, omdat ze het zo nodig hebben. En dat u door uw woord, door uw geest, door doop en avondmaal, de ogen wilt openen, de oren wilt openen, het hart brandend wilt maken. En zo mensen inwinnen voor die kracht en voor de beleving van die kracht. Wij danken u daarvoor en wij bidden u dat op die manier niemand van ons dat hoge feest ontgaat. Ook niet als de luiken van Pasen na deze dienst weer worden gesloten. Wij bidden u dat in het bijzonder voor hen die het zwaar hebben met dat paasevangelie. Omdat hun leven zo in de diepte zit, dat het allemaal te hoog voor ze is en te ver weg. Dat het op deze manier toch dichtbij mag komen. Door dat eenvoudige luisteren naar een schriftgedeelte. Het eenvoudige luisteren naar een preek. Het aannemen van de roeping die daarvan uitgaat en daarin wandelen. Wij bidden u dat we zo bemoedigd na deze dagen het leven verder mogen gaan. Onze kinderen, onze jongeren, op school, op opleidingen, wees bij ze, rust ze toe, zegen ze, laat ze het fijn mogen hebben in die fase van het leven. Volwassenen, ouderen, op het plekje dat u ze geeft, met veel of weinig verantwoordelijkheden voor hun besef, maar altijd weer met die wapenen van de geest. En wij bidden u dat wij zo gezegend worden en tot zegen mogen zijn. Wij bidden u speciaal voor broeder en zuster Poker, die vorige week met hun familie stonden aan het graf van een zwager. Op een leeftijd waarvan wij zeggen, dat is wel erg vroeg en dat is erg jong. Maar u rekent vaak anders. Troost hen en bemoedig hen juist ook met de woorden van deze dag en van vorige week. En wees zo hun leidsman en hun herder en allen die in gezinskring en familiekring aan hen verbonden zijn. Wij bidden u voor de doorwerking van dat paasevangelie wereldwijd. Dichtbij in onze eigen stad, in alle gemeenten van u die er zijn en die naar u zijn genoemd, in missionaire projecten, verder in ons eigen land. Wij bidden u het voor uw volk Israël, want wij lezen de schriften als tweede groep nadat zij ze als eerste groep hebben gelezen. En nog zijn die schriften aan hen toevertrouwd. Die schriften die zo uitdrukkelijk spreken van u, Heer Jezus, maar hun ogen zijn er nog dicht voor. Help ze om ze open te krijgen, opdat ook daar, aan die Middellandse Zee, uw woord voorspoedig voortgang vindt. Doe het in buitenlandse zending, daar waar uw woord nog nooit gebracht was, of opnieuw leven moet worden ingeblazen, en zegen hen die daarvoor zijn uitgegaan, met uw zegen, door uw woord en geest. Houd ons dicht bij u, Heer Jezus Christus. Dan zullen wij door uw genade overleven, verder kunnen. Weer Satans boos geweld. En laat ons in uw trouwe hoede dag aan dag verder mogen komen, op weg naar uw wederkomst. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen, gezang 392, een avondlied, vers 1 en 3. En we blijven ons geloof en zingen dan vers 4 en 5. Gezang 392 rond de geloofsbelijdenis. nauwe verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons geloof. Met deze woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij beter komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede en ontvang daartoe de zegen van onze goede God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.